naast deze grote broer. Hemelse Vader, we danken dat we hier bij elkaar mogen zijn, dat we u Vader mogen noemen. Heer, dat we in uw beschermende armen zijn, in uw handen zijn die veilig zijn, liefdevol. En we danken, Heer, dat we ook vanmiddag naar uw woord mogen luisteren. Ik bid voor Arjen, dat u hem zegenen daarbij, dat u een kanaal van hem maken van uw liefde en van datgene wat u ons toevertrouwen wilt. Voor deze middag. Amen.
Amen.
Ik vind het fijn om even de microfoon los te halen, dus dat hebben we net afgesproken. Soms vind ik, ik vind soms zo'n katheder. Katheder, dat is iets anders. Had ook gekund achter mijn katheder staan, maar katheder. Goed om hier te zijn, mannen, hij staat wel hard. Allemaal lekker gegeten. Is goed om hier te zijn. Ja? Zullen we gewoon uit, gewoon dat we zo blij zijn met de organisatie, een applaus voor hen. Vanuit dankbaarheid, dank jullie wel. Het is heel mooi om te zien de toewijding van jullie, hoe jullie dit doen voor de mannen in deze omgeving. En ik weet nooit altijd als ik in deze omgeving ben wat ik moet zeggen. Is het nou Rijnsburg, is het Katwijk, Noordwijk of is het allemaal bij elkaar? Maar de meeste van jullie komen uit deze omgeving. En ik heb ook begrepen dat er een aantal in één auto zitten uit Rijswijk, toch? Twee auto's zelfs, wauw. Nou, mooi gemixt gezelschap. En echt heel mooi om samen met Lennart dingen te delen. We hebben elkaar van de week nog even een telefoon gehad en eerder al een bespreking. Ik vind het zo mooi om te delen over eenheid. Maar misschien goed om even te vertellen wie ik ben, anders denk je wie staat daar nou op het podium. Mijn naam is Arjen ten Brink, ik ben getrouwd en we mogen samen voor 5 kinderen zorgen. Dat is een hele uitdaging, daar ga ik het nu niet met je over hebben. Net even geappt, de tieners zijn alleen thuis, het gaat goed. En ik ben voorganger van Mozaïek. 2 dagen in de week in de lokale kerk. En die andere 3 dagen in het landelijk leidersteam van Mozaïek. En ik ben jarenlang predikant geweest ook in de PKN. Na mijn theologiestudie in de Universiteit van Utrecht. En dus ik ken de PKN, ik ken Mozaïek. En ik kom op zoveel plekken. Baptist, evangelisch, PKN, gereformeerd. Noem het allemaal op. En ik vind het zo mooi om ergens gewoon de kerk gewoon te dienen, waar dan ook en hoe dan ook. Ik ben onderdeel van een gezin met ouders, waarbij als we bij elkaar zijn, 5 kinderen of 6 kinderen, elke broer of zus zit weer in een andere richting, van evangelisch tot gereformeerd. Verschillende denominaties binnen het PKN, tot baptist en helemaal niet gelovig. Dus ik weet wat het is om in contexten en relaties te leven waarin niet iedereen allemaal hetzelfde denkt. En wat ik probeer te doen is als ik met je ga delen, om niet te delen, niet te zeggen zo zit het. Maar ook gewoon, ja, we hebben met elkaar één hart verlangen. Heer, hoe kunnen we nou met elkaar bij elkaar blijven en één van hart zijn? En ik dacht er van de week over na. Ik ben altijd een beetje een laat planner, dus ik heb echt de deadline nodig om met een verhaal weer bezig te gaan. Ik dacht erover na en toen gingen mijn gedachten naar Openbaring. Openbaring 2, en dat wil ik zo meteen met je lezen. Openbaring 2, dat is een brief van Johannes aan de kerk in Efeze. En ik dacht, zullen we gewoon even doen alsof wij die kerk zijn? En ja, ik ga er straks iets over zeggen. De Bijbel, alles wat in de Bijbel staat, is in de context en de cultuur van toen en daar. En tegelijkertijd hoop ik dat je niet ergens, dat het daar blijft, maar dat het ook jouw leven raakt en dat van u en jouw kerk. Maar wat nou als misschien onze kerk, daar waar jij deel van bent, misschien wel lijkt op die kerk in Efeze. En we gaan er gewoon doorheen. Dus even een korte Bijbelstudie. Ik hoop dat het nog lukt, mannen. En als ik zie dat sommigen met je slapen, dan ga ik gewoon harder praten. Want na een lunch is het soms wel even een uitdaging om weer op een stoel te gaan zitten. Maar we gaan het proberen, yes? Let's go. Openbaring 2. Er staat, schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. En uiteraard, trouwens, ook mijn verhaal heeft natuurlijk alles te maken met het thema eenheid. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn naam zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw lampenstandaard van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolaïten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat. Even dit stukje. Efeze, of waar je ook vandaan komt, of welke kerk ook. Probeer te identificeren, gewoon met jouw kerk. En juist ook omdat de apostel zegt hier, wie oren heeft om te horen, die mag ook vanmiddag horen wat de geest tegen jou of tegen jouw kerk te zeggen heeft. Even context, kan natuurlijk niet laten. Efeze, de eerste stad die het dichtste bij Patmos lag, ongeveer 90 kilometer bij elkaar vandaan. En het stond bekend als de metropool van Azië en de hoofdstad van de Romeinse provincie. Het was een welvarend zakencentrum. Beetje zoals Rijnsburg, toch? Ik heb altijd een beetje gevoel als ik hier naartoe rijd, deze omgeving, welvarende mensen. Ik weet niet of het voor iedereen geldt, maar het was een stad van zakenmensen. En de tempel, die stond bekend, dat was een belangrijke plek in Efeze. Diana, en die werd aanbeden en velen deden dat ook. Dus je bent kerk in een welvarende handelstad, er wordt veel handel gedreven en één plek, Diana, en daar gaat alle eer en lof en aanbidding naartoe. En elke brief begint, en ook deze, dat God zelf, Jezus zelf zegt, ik weet, ik zie het, ik weet wat jullie doen. En het is alsof God zegt, ik zeg het nog even extra duidelijk tegen jullie, als ik naar jullie kerk kijk, dan zie ik echt wel wat jullie allemaal doen. Jullie gaan me zo aan het hart. Trouwens, hoofdstuk 1, dat vind ik altijd mooi. Jammer dat we dat in onze kerk niet doen. Misschien moet ik het eens gaan introduceren. Maar dat geweldige begin van de dienst. Die zegen, die groet aan hem. De eer. Dan word je gegroet door God zelf. Genade zij u. En vrede van hem die is en die was en die komt. Dat betekent dat God je kent en God je ziet. En God zo betrokken is op zijn gemeente. Zelfs alsof je nog helemaal niks doet. En nog helemaal niks heb gezegd of gezongen, is daar God al die zegt, genade is er en vrede voor jou. Laat dat nou eens even landen. En hier in hoofdstuk 2 met de brief, het begin met ik weet het. God is zo betrokken op zijn kerk. Wat voor gemeenschap of kerk je ook zit, God is er betrokken op. Hij ziet het, hij kent je en hij weet ervan. Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en tussen de zeven gouden lampen standaards verblijft, die zegt, ik weet het, die grote God. En dan? Dan wordt de gemeente geprezen om drie hele goede dingen. En die wil ik even met je langsgaan, want misschien gaat dit wel over jouw kerk. Het zou maar zo kunnen, bedacht ik me in de voorbereiding. Drie dingen. Waarvan God zegt, waar de engel schrijft aan de gemeente, wat ze heel goed doen. En die eerste is dat wat de gemeente doet. Vers 2, lees maar mee als je een Bijbel bij je hebt of op het scherm. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat de apostelen zijn op de proef gesteld en ze als leugenaars ontmaskerd. Andere vertaling staat, dat God zegt tegen de gemeente, ik weet uw werken. Ik weet het en ik zie het. Ik heb gezien jullie inspanning. En Efeze, de kerk hier in Efeze, was een actieve gemeente. God kijkt naar die gemeenschap in Efeze en die zegt, ik zie hoe jullie je inspannen. Actief. Actief in de dienst aan God en mensen. En waarschijnlijk volledig betrokken ook op de maatschappij in de tijd daar en toen in die stad. Het verzorgen van zieken, jongeren, onderricht om ouderen te bezoeken. Ze gaven uren van hun tijd aan de kerk, aan de gemeente van Jezus. En ze waren ijverig en gewetensvol. God zegt, dat doen jullie ontzettend goed. Daar zijn jullie om te prijzen. Ik weet wat je doet. Tweede goede eigenschap van de kerk is de volharding van de gemeente. Er was een sterke tegenstand vanuit de stad, vanuit de cultuur op de gemeente. En de christenen waren impopulair. Ik weet niet hoe het in onze dagen is. Ik denk dat het op heel veel plekken wel meevalt. Maar je zou maar kerk zijn in Efeze, daar een kleine groep. Je was echt niet populair. En voor sommige christenen was het daardoor heel moeilijk om nog hun bedrijf staande te kunnen houden. Omdat ze klanten verloren. Ze verloren letterlijk klanten omdat ze Jezus waren gaan volgen. En voor anderen werd inkopen doen een probleem omdat een aantal leveranciers niet aan hen wilden verkopen. Want verderop in Openbaring schrijft Johannes dat vanwege de invloed van de valse profeet niemand nog kon kopen of verkopen tenzij zij het merkteken van het beest droegen. Waarschijnlijk betekent dit dat de mensen die niet deden, meededen aan de populaire verering van de keizer of misschien Diana, geboycott werden. Ze konden niet meer kopen en verkopen. Maar weet je wat zo mooi is? Door alles heen heeft de kerk Jezus niet verloochend. Het is alsof God zegt, goed gedaan. Het is alsof de engel zegt, die schrijft, goed gedaan. Jullie zijn trouw geweest. Ze hebben Christus niet verloochend. Een derde eigenschap waar ze voor worden geprezen was de orthodoxie van de gemeente. En heel vaak gaan mensen dan een beetje recht overeind zitten. Misschien jij ook wel. Soms zeggen mensen, dat is een hele bijbeltrouwe gemeente. Nee, dat is nog een hele orthodoxe kerk. En dat wordt misschien niet helemaal zo uitgesproken, maar er spreekt in ieder geval iets uit van, daar nemen ze het nog serieus. De gemeente in Efeze was een orthodoxe kerk. Vers 6, niet helemaal duidelijk wat ermee precies wordt bedoeld. Verschillende exegeses. Vers 6, er staat, het pleit voor uw kerk dat u net als ik de praktijk van de Nicolaïten verafschuw. Het is onduidelijk wat het precies, denk ik, voor een groepering was. Maar in ieder geval was bekend dat hun leer een dwaalleer was. Met name omdat zij immoreel gedrag door de vingers zagen. En de Efeziërs gingen daar niet in mee. En ze hielden zich aan de leer zoals Paulus die hen ooit geleerd had. Ze waren trouw en volhardend en ze lieten zich niet meevoeren met allerlei rare leerstellingen, ketterijen. En zo wordt de gemeente geprezen. En je zou maar onderdeel zijn van zo'n kerk. Je zou maar een Efeze zitten, zo'n brief krijgen en dan zeggen, goed gedaan. Goed gedaan. Protestantse gemeente Rijnsburg. Ik zeg maar wat, ik ken de context hier niet. Baptist, evangelisch, wat hier ook allemaal zit. Mozaïek in de buurt. Christ gereformeerd en alle hokjes, vakjes daaromheen. Je mag naar je kerk kijken en het is alsof God zegt, goed gedaan. Nou, ga je een beetje overeind. Zeg je, wauw, wat hebben wij dit goed gedaan. Maar de boodschap van God zal de boodschap van God niet zijn als het ergens altijd schuurt, toch? Ontvang deze woorden opnieuw, opnieuw. Wie oren heeft om te horen, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Heel mooi hoor, volhardend in de leer. Ontzettend goed dat je een actieve kerk bent. Man, er hoeft maar geen veiling plaats te vinden, moet je kijken wat er in deze kerk gebeurt. Ongelooflijk, die bedragen die er worden opgehaald voor de zending en voor het goede doel. Ja, maar, vers 4, de gemeente krijgt ook feedback. En zo krijgen wij vanmiddag met elkaar ook feedback. Oftewel een waarschuwing, oftewel een oproep tot bekering, vers 4. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. In de andere vertaling staat, u hebt uw eerste liefde verlaten. De eerste liefde. Hoe spreekt de Bijbel daarover? Nou, bijvoorbeeld in Jeremia 2, vers 2. Daar zegt God tegen Israël, ik weet nog hoe je me lief had in je jeugd, van me hield als mijn bruid. En daar dat je verliefd bent, ik weet niet of je ooit verliefd bent geweest, mannen. Als mijn vrouw, ja, ik zie iemand ja knikken, hartstikke goed. Als mijn vrouw dat aan me vraagt, zeg ik altijd toch, al 23 jaar. Ja, zeggen de tieners dan. Maar dat moment dat je verliefd was, dat je dacht, maar zij zegt alles voor me. Ja, het is mooi dat je dat jaren hebt, maar het gaat toch wel met ups en met downs. Maar even misschien terug naar het begin. Die liefde, dat je het ervoor voelde en zij is alles voor mij. Dat beeld wordt hier gebruikt. Kerk, je hebt je eerste liefde verlaten. Het is zo goed, de dingen die je doet. Maar hoe zit het met de liefde? Hoe zit het met de liefde naar God? Hoe zit het met de liefde naar Jezus? We hebben net met elkaar wat gedeeld. Een vraag van Lennart op dat verjaardagsfeestje. Vertel eens over Jezus. Hoe ken jij hem? Sommigen van jullie zijn misschien wel overgegaan naar weer gewoon een kabbelend leventje waarin je ooit is er ergens iets in je leven gebeurd, maar ja, dat was toen. Oh ja. Of zou het kunnen zijn dat we opnieuw worden aangespoord om terug te gaan naar dat moment? Wat gebeurde daar? Toen dat je zoveel van God hield, dat je wist dat je in de fik stond misschien voor hem, dat je zoveel liefde had voor hem. Waarom is dat belangrijk? Omdat het fijn is voor jou en God, voor jou en Jezus. Nee, dat is te goedkoop, denk ik. Ik denk hierom. Omdat in de Bijbel de liefde van God nooit los te verkrijgen is. Dus als de gemeente wordt opgeroepen, keer terug naar je eerste liefde, die liefde van de bruid en de bruidegom, dan is dat niet alleen maar dat jij en God, dat het zo goed zit tussen jullie. Maar in de Bijbel gaat de liefde altijd hand in hand, altijd gepaard met liefde voor God is liefde voor elkaar. En dan vind ik hem spannend worden. Dan vind ik hem heel spannend worden voor ons als kerk. Want soms heb ik wel eens het idee, en ik ben er helemaal onderdeel van, dat we zo individualistisch geworden zijn, dat we allemaal onze eigen individuen, dan gaat het om wat heeft de preek mij te zeggen, wat hebben de liederen mij te zeggen. Maar zou het kunnen zijn vandaag ook, of op zondag als je de woorden hoort, of met elkaar de Bijbel bestudeert, maar wat heeft het ons te zeggen? Wat heeft dit ons te zeggen? Wat heeft de brief aan Efeze niet mij te zeggen, maar de kerk wordt aangesproken. Keer terug, kerk, keer terug, gemeente, naar de eerste liefde. Keer terug. In het verwijt van Jezus. Dit heb ik tegen u. Best wel stevig, toch? Dit heb ik tegen je, kerk. Er ligt een diep verlangen, denk ik. Een diep verlangen naar de eerste liefde. Dat wij weer zoveel liefde hebben voor God zelf. Ken je dat misschien wel? Dat je soms denkt dat het om God gaat en kijk je naar de ander. En dan denk je, dat je het soms moet doen met de liefde die de ander heeft voor God. Maar hoe zit het bij mij? Vanmiddag worden we aangesproken om allemaal ons misschien wel te bekeren. Te bekeren van liefdeloosheid. En weer eens terug te gaan naar hoe was dat ook alweer? Hoe ziet dat eruit, dat leven met God? Jezus zegt, denk eens terug aan die begintijd. Die eerste liefde. Doe uw eerste werken. Laat zien dat je van me houdt. En hoe dat zich uit, waarop je met elkaar omgaat. Jezus zei, een nieuw gebod geef ik jullie. Dan moet je op het puntje van je stoel gaan zitten als Jezus dat zegt. Een nieuw gebod geef ik jullie. Een nieuw gebod geef ik jullie, dat als je een standpunt hebt, je zo ingraaft in je standpunt, dat je dan goed zit. Een nieuw gebod geef ik jullie. Schrijf nou eens echt op wat je precies van alles vindt. Een nieuw gebod geef ik jullie. Heb elkaar lief. Dat is wat Jezus zegt. Een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Gelijk ik u lief gehad heb, dat je ook elkaar lief hebt. En hieraan zullen anderen weten dat jullie discipelen van mij zijn, wanneer je liefde hebt onder elkaar. En soms zeggen mensen, ja, mijn liefde is wel een beetje makkelijk. Liefde makkelijk? Ik weet niet hoe het jou vergaat in een relatie. Maar liefde is zo niet makkelijk. Ja, dan gaat het altijd maar over liefde. Nou, de Bijbel spreekt wel ergens anders over. Pardon. Ik gun je dat je liefde kent waar het schuurt, waar het ingewikkeld is. Waar je soms misschien boos bent en verdrietig en je tegen jezelf aanloopt en tegen je eigen tekortkomingen misschien. Ik weet niet hoe het in jullie relatie is. Maar liefde, dat wordt geleefd. Liefde is niet makkelijk. Ik ervaar steeds meer dat liefde een keuze is. Misschien zelfs wel als je het totaal niet voelt. Ik moet denken aan een van onze kinderen. Onze pleegdochter. Meisje die in ons gezin is opgegroeid. En we houden veel van haar en God houdt veel van haar. Ik heb theologie gestudeerd. En onlangs dacht ik, ik heb meer geleerd van God. Over wie God is in het leven van haar in ons gezin dan heel mijn studie bij elkaar. Ik hou een beetje van zwart en wit. Ik hoop dat je me vergeeft. Maar oprecht. Waarom? Omdat door de problematiek van haar, en daar hoef ik verder niet over uit te wijden, maar er zoveel gebrokenheid is, dat zij jarenlang eigenlijk niet anders kan dan iedereen die te dichtbij komt afwijzen. Vanuit hechtingsproblematiek. Dus voortdurend wegduwen. Voortdurend zo leven om een ander op het punt te krijgen, hij of zij zal mij ook uiteindelijk wel in de steek laten en laten vallen. Soms is het makkelijk, of het is vaak makkelijk, om mensen lief te hebben waarin het lekker loopt en waarin het goed gaat, of waarin het misschien natuurlijk is via de biologische weg. Maar God zij dank heeft zij mij geleerd om lief te hebben. Soms, als het voor jezelf zo ingewikkeld wordt, om een keus te maken en te zeggen, ik kies ervoor om jou lief te hebben, ook al wijs jij in al haar onmogelijkheid en gebrokenheid mij af. Kiezen voor liefde is zoveel moeilijker dan dat het lekker aanvoelt. En toen dacht ik een tijdje geleden, maar werkt het bij God ook niet zo? Is het zo dat God naar Arjen keek en dacht, 1,98, baardje, 40 jaar oud, ja, ik heb hem wel lief. In de Bijbel lezen we dat God koos om ons mij lief te hebben, toen wij nog zondaars waren. God koos in zijn liefde zover om die brug, om die kloof te overbruggen, om wie God is. En ik denk dat hij in Jezus ons laat zien dat liefhebben niet alleen liefhebben is als het goed voelt, maar dat we soms letterlijk een stap moeten zetten naar de ander, om te omarmen, om lief te hebben. En daar zit zoveel van liefde uiteindelijk. En van eenheid en van community. Jezus zegt, bid het intense gebed in Johannes 17. Heer, maak ze één. Hij bidt voor de kerk hier in deze omgeving. Jezus die bij zijn vader is en bidt, Jezus, vader, ik bid dat ze één zijn zoals wij één zijn. En ik denk, ja, maar dat kan niet. Dat kan helemaal niet. En dat is wat Jezus vaak doet. Dingen van ons vragen die we niet kunnen. Dat is typisch Jezus. Ik bid dat ze één zijn zoals wij. Hoe dan? Nou, gaan we met die spanning aan de slag. Ga er maar middenin staan. Hé, maar eenheid is echt niet van dat iets alleen wat we vieren. Eenheid is zo moeilijk. Maar waarom toch kiezen wij voor eenheid? Omdat het een gebod is. En omdat wij gehoorzaam willen zijn aan Jezus, aan God zelf. En niet omdat ik het altijd voel. En een gebrek aan liefde ondermijnt het fundament van de kerk. Ik denk dat de meesten van jullie deel zijn van een kerk, van een gemeente. Een gebrek aan liefde ondermijnt het fundament van de kerk. Het ondermijnt het getuigenis naar onze omgeving. En dan houdt de gemeente op te bestaan. Dat zie je op zoveel plekken. Daar waar de liefde weg is, daar wordt de kandelaar zomaar, nou ja, zomaar, kan een tijdje overheen gaan, maar wordt die weggenomen. Dat is wat de engel schrijft aan de gemeente in Efeze. Keer terug, broers. Keer terug naar de eerste liefde. Keer terug, kerk. Keer terug, gemeente in Efeze, naar die eerste liefde. En liefde aan God, nogmaals. En liefde aan elkaar kun je nooit van elkaar afkoppelen. In het hele Joodse denken, daar waar wij vandaan komen, daar is het één. Dat kan helemaal niet. De dienst aan God is de dienst aan mensen. God liefhebben is mensen liefhebben. En mensen liefhebben is God liefhebben. En dat het Jezus ernst is, dat blijkt wel uit de woorden waarmee hij afsluit. Wie oren heeft om te horen, laat hij dan even heel goed luisteren. Wat dit woord aan de gemeente te zeggen heeft. Maar hoe heb je dan lief? Want dat kun je allemaal vertellen zo uit Openbaring en Efeze. Maar hoe heb je lief dan? Hoe werkt dat? Ik denk dat het niet gaat om rondom vergadertafels. Waar we het ook over hebben in onze kerken. En als je daar een vraag over hebt, stel hem straks. Wat we vaak doen is, dan vergaderen, we hebben allemaal stukken voor ons en laptops en zo, en notulisten, en dan gaan we het erover hebben, en dan denken we daarmee dat we op de goede weg zijn, en elkaar daarmee lief hebben. Hé, maar meestal niet, hè? Meestal niet. Hoe heb je lief? Hoe heb je lief? Want het kwaad, denk ik wel eens, kan zomaar toeslaan. Weet je nog, in coronatijd, we hadden het net even over, in de pauze. Corona ligt nog helemaal niet zo lang achter ons, toch? Weet je nog hoe het was? Dat mensen niet meer met elkaar spraken of vriendschappen uit elkaar vielen, omdat de een besloot om wel te vaccineren en de ander niet. Nu ik het uitspreek, denk ik, serieus, ging het daar echt over? Ja, daar ging het over. Daar waar mensen elkaar liefdevol met elkaar optrokken. Opeens was het weg. Boze mensen. Harde harten. Ja, maar die ander ziet echt nog niet. Die ander ziet het nog niet. Dodelijk. Als je zo tegen elkaar praat. Hé, en in deze tijd. Liefhebben. Zullen we het eens hebben over de doop? Nee, liever niet. Toch? Gaan we niet doen. Voel je iets in je buik? Voel je iets als ik alleen dit al uitspreek? Nou, dan stel ik voor dat we zo meteen gaan praten over het conflict Israël-Gaza. Ga je misschien recht overeind zitten? Misschien gaat je hart sneller kloppen nu ik dit uitspreek? Man, wat heb jij daar een visie op? En je snapt niet dat de rest nog steeds de visie niet heeft die jij hebt. LHBTQ is genoemd. Ik vind het zelf zo'n ontzettend ingewikkeld thema. Waarom? Omdat het over mensen gaat. Je wilt de woorden van God recht doen. Je neemt je eigen ervaring mee. En mijn eigen beste vriend is homo en leeft al 15 jaar lang met een vriend die ik veel spreek. En het allemaal bij elkaar in een blender. Maar hoe dan wel? We zijn het toch niet met elkaar eens? Dat kan toch? En wat betekent dat dan? Keer terug naar je eerste liefde. God liefhebben en de ander liefhebben. Is dat mogelijk? Kan dat? Nou, ja. Met vallen opstaan. In onze gemeente proberen we een cultuur te bouwen. Met vallen opstaan. Dat is niet de oplossing. Door bijvoorbeeld 3 dingen met elkaar af te spreken. En wat voor kerk, van wat voor denominatie ook, nergens stap je het paradijs binnen. Dus in onze kerk ook niet. Maar er zijn 3 dingen die mij helpen. Bijvoorbeeld deze ontmoeting komt voor standpunt. Pardon? Ontmoeting komt voor standpunt. Ik heb hem op mijn Bijbel geplakt. Ik spreek veel mensen en ik moet het iedere keer weer horen. Ja, maar ik heb een standpunt. Ja. Maar nu doen we onze laptops even dicht. En dan gaan we naar elkaar toe. En dan gaan we elkaar ontmoeten. Sommige mensen die hebben standpunten overal over de ander, maar je hebt die ander nog nooit ontmoet. En ik wil je uitnodigen om die ander eens te ontmoeten. En niet in je standpunt te blijven zitten. Als het gaat om de eenheid te zoeken. Kijk, mensen ontmoeten die onder jouw petitie hun handtekening zetten, is heel makkelijk. Ik heb 100 mensen nodig. Nou man, je weet gelijk welke 100 je benadert. Hey, maar de ander zoeken met het vertrekpunt dat die ander een broer of een zus in Christus is. Want dat is het startpunt. In Christus. Dan wil ik je uitnodigen, heel concreet, om gewoon eens de komende dagen, weken, de ander te ontmoeten die jij zo ingewikkeld vindt in zijn standpunt. Betekent dat ik er geen standpunten mag hebben? Jawel, maar daar ben je al zo goed in. Wil je ontwikkelen? Wil je leren? Ik wil het. Oh man, wat ben ik goed in mijn standpunten. Je kunt me geen vraag stellen of ik heb er echt een idee over. Een visie. Maar daarmee zie ik de ander nog niet. Altijd. Ik wil je uitnodigen om te ontmoeten. Juist als je dat eng vindt en spannend vindt. Hoe kan dat? Nou bijvoorbeeld, vraag komt voor conclusie. Het valt me op hoe weinig vragen we aan elkaar stellen. Het valt me op dat we zo snel een oordeel, een conclusie hebben. De ander heeft nog niet, hij is nog niet uitgesproken of pam, dit is het antwoord. En helemaal als we God erbij halen, toch? Want jij weet het wel. Probeer elkaar eens vragen te stellen. Dat is zoveel mooier. Ik heb daar zelf zoveel van geleerd. Dat ik echt dacht dat die ander echt het zo niet bij het rechte eind had. En dat kan 100 keer zo zijn. Maar ik had hem nooit een vraag gesteld. En ik stelde een vraag en nog een vraag en nog een vraag. En joh, soms kom je op een heel ander level. Dan zit je niet meer in overtuiging. Maar kom je misschien wel bij elkaars hart. Blijkt dat de ander misschien heel bang is. Of blijkt dat ik zelf heel bang ben ergens over. Mannen die zeggen dat ze bang zijn. Dat is echt een next level. Of je kwetsbaarheid op tafel leggen. Maar doe het eens. Ontmoeting komt voor standpunt. Vraag komt voor conclusie. Of deze begrijpen komt voor begrepen willen worden. In de kerk wil ik begrepen worden. En ik heb een brief geschreven en de dominee begrijpt me maar niet. En de kerkraad die begrijpt me niet. Niemand begrijpt me. En soms word je zomaar een klein jongetje. Een klein ventje zoals je gedroeg op de basisschool. Hé, maar je bent volwassen. We zijn volwassen. Ik ga proberen om de ander te begrijpen in plaats van dat ik zelf altijd maar begrepen word. Waarom is dit? Als we kijken naar Jezus, gaf hij regelmatig onderwijs. Maar Jezus stelt zoveel vragen. Jezus, nou ben ik een keer klaar mee. Ik wil weten, wie zit er straks aan uw rechterhand, hij of ik? Oh, dat is wat lekker toch als Jezus een antwoord geeft. Jij wel en hij niet. Hey, ik zei het toch? Hey. Wat doet Jezus? Voortdurend een tegenvraag stellen. Zit hij goed of zit ik? Hoe zit het straks met het koninkrijk van u? Die vrouw heeft gezondigd. En die man dit en die dat. En hoe is het met jou? Strijd jij om binnen te komen? Ja, maar die ander. Nee, ja, die ander. Maar jij... Ontmoeting comfortstandpunt. Johannes 4. Een vrouw die bij die put komt. Wilt u ook voor mij water naar boven halen? Hoe durft u, die Jood bent, mij om een vraag te stellen? Er is een hele ontmoeting. Jezus is geïnteresseerd, stelt de vraag. Ga je man eens halen? Ik heb geen man. Nee, je hebt 5 mannen gehad. Is iets anders dan bij de put komen en zeggen, hé, ik hoor dat jij 5 mannen hebt gehad. Dat kan niet, hè? Dat is niet zoals God het bedoelt, hè? Dat is soms een beetje hoe wij kerk zijn. Zullen we elkaar vragen stellen? Waarom gebeuren de dingen in het leven van die ander? Niet om alles goed te praten, trouwens het oordeel is niet aan jou of mij. Zeker niet, maar om uit je bunker tevoorschijn te komen en elkaar te ontmoeten. Er zijn mensen in jouw leven of in jouw kerk die jij heel ingewikkeld vindt. Je ziet ze echt liever gaan dan komen. Johannes zegt ergens anders, je kunt niet God liefhebben en je broer haten. Dat vind ik zo vervelend als Johannes dat soort teksten zegt. Ja, weet ik wel, maar Johannes weet echt niet wat die ander, zijn stampen, weet je wat hij echt gelooft. Ik dacht vandaag, als wij het over eenheid hebben, dan kunnen we toch niet anders. En ik neem mezelf de hemel in mee, lieve broer. Maar het kan toch niet anders zijn dan dat we heel dicht bij huis bij onszelf beginnen. Eenheid zoeken, de ander liefhebben, is bij Jezus zijn. Wanneer heb je Jezus voor het laatst in zijn vriendelijk gezicht gekeken? Of ben je een slaaf voor hem, ben je een slaaf van hem geworden en ben je enorm zijn waarheid aan het verdedigen? Het zou 100 keer goed zijn. Maar waar is dat moment, wanneer was daar het moment dat je echt weet, opnieuw weet wat het is om vanuit die liefde van Jezus bij God zelf zijn? Daar te zijn, op te staan vanuit die plek en je leven te leven. Concreet bijvoorbeeld de vraag, voordat je de boer op gaat en verdedigt wat allemaal wel goed is of wel niet goed, of in je bunker blijft zitten, een oproep tot eenheid. Zijn er mensen die jij moet, mag vergeven? Dat wil ik niet. Daar ben ik nog niet aan toe. Dat kan. Hemel, wil je er open voor staan om, wanneer we het hebben over eenheid, op een dag als vandaag, dat het haast niet anders kan. Dat we niet een stap naar achter doen, dat doen we zo vaak. Maar een stap naar voren. Dat als ik iemand dingen hoor zeggen over de gaven van de geest, of ik iets hoor zeggen over iemand over de dopen, van ik denk theologisch, waar haal je het vandaan? Dan doe ik zo. En eigenlijk dacht ik op een dag als vandaag, als het gaat om eenheid, als de ander mij triggert, want het gebeurt, hè, we worden getriggerd. Emoties toch? Boosheid, irritatie, verdriet. Als dat gebeurt, soort reflex, en ik weet het, ik ben een idealist, maar vergeef me. Dan ga ik niet een stap naar achter doen, maar juist op die momenten doe ik een stap naar voren. En mijn ervaring is dat je dan niet opeens het eens bent, want die gedachte is er dan. Ja, dus dan moeten we maar door één deur. Nee, helemaal niet. Dat is van alle tijden, plaatsen, eeuwen dat mensen het niet met elkaar eens zijn. Kerkgeschiedenis van 1000 jaren achter de rug. Dus denk niet dat u en jij, dat wij het in onze context gaan oplossen. Maar daar waar je de ander, een broer of zus in Christus, hoort, ziet en denkt, ah, vind ik ingewikkeld, niet een stap naar achter doen, maar een stap naar voren. Terug naar die eerste liefde. Want de liefde van God, aan God en van God, is de liefde aan mensen en voor mensen. Ik hoorde onlangs een verhaal van 2 goede vrienden. Deze 2 goede vrienden zijn ook 2 goede vrienden van mij, maar ze trokken intens met elkaar op. Totdat ze begonnen te spreken over de doop. De een had de keuze gemaakt voor om zich opnieuw te laten dopen. Of wat voor woorden we er ook aan geven. Herdoop, volwassen doop, tweede keer doop, daar gaat het even niet om. Maar de een was gedoopt als kind en was daar zo blij mee. En was zo, ja, God dankbaar voor dat hij zo jong al, dat God hem zag en dat hij als klein babytje gedoopt werd. En de ander zag dat helemaal niet en liet zich opnieuw dopen. En de een hoorde daarvan en werd zo boos op de ander. En de ander werd daar weer boos over. En ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren. Twee goede vrienden, zo goed. Altijd met elkaar optrekken, samen sporten, mooie tijd met elkaar hebben. En ik ben ook één onderdeel van het kleine vriendengroepje. Maar ik zag het voor mijn ogen gebeuren. Ze raakten elkaar kwijt. Ze namen geen contact meer met elkaar op. Ze appten niet meer. Opeens, nee, deze week even niet sporten. Dat is nooit gebeurd, nee. En weken, ze groeiden steeds verder bij elkaar vandaan. Totdat de een van de twee de moed had om de ander te appen. Hé, kerel, zullen we samen gaan wandelen? Duurde 24 uur voordat die ander reageerde. Spannend, spanning stijgt. En uiteindelijk zei die vriend, appte terug, is goed. En ze spraken af en ze gingen samen wandelen. En het was een tijdje stil. En de een, die, dat hoorde ik zo en ik zie het ook helemaal voor me, omdat ik ze goed ken, die schraapte zijn keel en die begon het toch maar over. En ze hadden een gesprek. En heel even ging het over de doop, maar uiteindelijk ging het daar niet meer over. Op een gegeven moment liepen ze daar en ze deelden elkaars hart. En daar ga ik altijd aan, als mensen elkaars hart delen, helemaal als mannen dat doen. En ze liepen samen door een polder en ze deelden elkaars hart. En uiteindelijk bleven ze staan en zei de een tegen de ander. Hij brak en werd emotioneel en hij zei, ik was zo bang om je te verliezen. En daarom werd ik zo boos. En de ander die brak ook, omdat ergens ze daar bij de kern kwamen. Ja, theologisch kun je er van alles van vinden. Kinderdoop, volwassen doop. Maar daar ging het hier in dit voorbeeld even niet om. Waar het om ging is dat twee mannen van God, twee vrienden die zo lang elkaar al kenden, met elkaar door het vuur gaan, elkaar zijn kwijtgeraakt. En die doop misschien 5 minuten even over gehad, zullen we het parkeren? En ze gingen eigenlijk naar het hart. Ik was zo bang met jouw keuze, wat je hebt gedaan, om je te verliezen. En daar, in het uitspreken van die pijn, mannen, in het uitspreken van die angst, daar begon al een stuk van genezing en van herstel. En ze liepen door de polder. En het was alsof de Emmausgangers daar liepen. Ze liepen met z'n tweeën en ze vertelden later dat er opeens een derde bij kwam. Hij die zomaar naast je kan lopen. Zijn naam is Jezus. En ze liepen met z'n drieën door de polder. En als je uitzoomt, hete hoofden, koude harten. Maar als we gaan naar de relatie, naar het hart, en je dat deelt en je aandurft om je angst en onzekerheid en kwetsbaarheid te delen, daar was Jezus en ze liepen met z'n drieën. En ik heb ze daar zo van geleerd, omdat ik denk, wij zijn vaak met elkaar aan het vechten. En zo vaak raakt het uiteindelijk in relaties niet ons hart. Luister goed wat ik zeg, want daar hoef je straks geen vragen over te stellen. Je mag alles zeggen, maar niet. Dus Arjen, het maakt niet uit. Daar gaat het natuurlijk niet over. Het maakt heel veel uit. Lennart heeft het net ook gezegd, hè, in die schema's. Natuurlijk hebben wij onze standpunten. En natuurlijk hoef je dat niet te verloochenen als je echt theologisch, bijbels, man, bijbelstudie hebt gedaan en denkt dat het dat is. Maar vandaag staat het thema eenheid centraal. En hoe gaan we met elkaar om? Je kunt het theologisch allemaal nog zo goed voor elkaar hebben. Inderdaad, 1 Korinther 13, maar als je de liefde niet hebt, joh, dan laat ik het nette woord gebruiken, dan dendert heel die theologie zomaar in elkaar. Als je de liefde niet hebt, dan is die theologie helemaal niks. Links niet, rechts niet, boven, beneden, als je de liefde niet hebt. En daarom, broers, dit heb ik naast al het goede wat jullie doen, in je kerk, die drie dingen, tegen jullie. Dat je de eerste liefde hebt verlaten. En er zijn hier een aantal die weten waar dit over gaat. Moet je de stap maken naar iemand? Ben je onderdeel geweest van een kerkraad of een oudste raad misschien? Ben je deel van de familie? Misschien moet je wel de eerste stap zetten. Niet om je gelijk te halen. Lastig woord, gelijk. Er zit het woord lijk in. Daar word je niet mooier van. Daar word je niet mooier van. Maar om het hart van de ander te zoeken. Wie oren heeft, die hoort wat de Geest tot jouw kerk, tot jou te zeggen heeft. Amen.